Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
Mijn naam is Bas Blok, host van deze aflevering. En naast mij zit Dirk-Jan Mons, co-host.
Hallo.
En in deze aflevering spreken wij met Thijs van Mens, internist vasculaire geneeskunde in het LUMC.
Hoi.
En we gaan het hebben over het antifosfolipiden-syndroom. Thijs, welkom.
Dankjewel.
Om onze gasten beter te leren kennen, beginnen wij altijd met een niet-inhoudelijke vraag. En wat we jou wilden vragen is, wat is nou het mooiste compliment dat je van een collega, AIOS of een patiënt hebt gehad?
Leuke. Ik krijg toch wel af en toe van patiënten te horen dat ik zoveel tijd heb genomen voor het uitleggen. En dat vind ik altijd fijn om te horen, want dan voelen mensen zich serieus genomen. Met wel de consequentie dat ik altijd uitloop, maar neem ik graag op de koop toe.
Ja, ik denk dat je als patiënt, als je dokter standaard uitloopt in zijn poli, dan weet je eigenlijk zeker dat het een dokter is die in ieder geval goed uitlegt en de tijd voor je neemt. Dat is een goed teken, denk ik.
Zeker.
Maar goed, we hebben jou vandaag uitgenodigd omdat jij ook veel onderzoek doet naar het antifosfolipidesyndroom. En daarom willen we vandaag met jou daarover praten. En ja, dat is een syndroom dat ik als AIOS en ik denk met mij ook wel veel andere collega's toch altijd wel als ingewikkeld en ook eigenlijk wel een beetje spannend heb gezien. En daarom willen we het vandaag hebben over eigenlijk alles wat je als internist moet weten over het antifosfolipiden-syndroom. En ja, ik stel ook maar meteen voor dat we het ook APS kunnen noemen in de podcast, want anders is het elke keer zo'n mondvol om uit te spreken. Dus ja, om te beginnen Thijs, kan je uitleggen wat het antifosfolipiden-syndroom nou precies is?
Ja, zeker. Het is helemaal niet ingewikkeld. Het is een auto-immuunziekte die trombose en zwangerschapscomplicaties geeft. Dat is de basis ervan. Dus zo simpel kunnen we het maken, denk ik. En dat is altijd in de aanwezigheid van de zogenaamde antifosfolipide antistoffen. Dus dat zijn auto-immuun antistoffen. En dat die term antifosfolipide antistoffen, dat is een koppelterm eigenlijk, hè, voor verschillende antistoffen die gericht zijn tegen fosfolipiden. Dus dat zijn bepaalde vetzuurverbindingen met een fosforgroep in de celmembraan. En eiwitten die aan fosfolipiden binden. Daar zijn die antistoffen tegen gericht. En op allerlei verschillende manieren kunnen die je trombose neiging geven.
Ja, want wat zijn nou die manieren, je hebt dat antilichaam, dat gaat op zo'n fosfolipide zitten. En hoe leidt dat uiteindelijk tot een trombose?
Ja, dat is een ingewikkelde, want er zijn eindeloos veel mechanismen beschreven. Om te beginnen is denk ik, er zijn verschillende celtypes waarvan beschreven is dat die geactiveerd raken door de binding van die antifosfolipide antistoffen aan de membraan. En de belangrijkste zijn denk ik trombocyten, endothelcellen, neutrofielen, monocyten. En het idee is dat dan die antistoffen aan de celmembraan binden of aan het complex van eiwitten en de celmembraan en activeren dan via allerlei receptoren zijn beschreven. Vooral bijvoorbeeld de TLR-groepen. Krijg je intracellulaire signaling en dan krijg je celactivatie afhankelijk van type cel. Degranulatie van plaatjes, netoses en de teelcelactivatie, noem maar op. Dus dat is een deel van het verhaal wat je in de literatuur tegenkomt. En dan zijn er, om het ingewikkeld te maken, ook nog allerlei directe interacties met circulerende plasma-eiwitten. Dus de antistoffen binden aan allerlei protrombotische stollingsfactoren, aan fibronectinische eiwitten, noem maar op. Complementactivatie vindt plaats. Nou, heel scala wat je patiënt allemaal pro- of pre-trombotisch maakt. En dan is het idee in de APS-literatuur dat er dan een zogenaamde second hit nodig is om daadwerkelijk trombose te geven. Want die antistoffen zijn er natuurlijk de hele tijd. Maar de trombose maar op één moment of een paar momenten in het leven. Dus er gebeurt nog iets en dan ontstaat er daadwerkelijk trombose. Bijvoorbeeld een infectie of schade aan de vaatwand.
En dan zijn er een aantal verschillende dingen die we kennen van de antifosfolipide antistoffen. Dus de anticardiolipine, anti-beta-2-glycoproteïne en de zogenaamde lupus anticoagulans. Ja, wat is nou het verschil in hoeverre die factoren een trombose kunnen induceren? Of niet?
Klinisch is het zo dat dat er een verschil zit in, zeg maar, prognostische waarde daarvan. Dus eigenlijk de lupus anticoagulans, die geeft het hoogste risico op de klinische manifestaties. En daarna, grofweg gezegd hoor, maar daarna antibeta 2, glycoproteïne 1 antistoffen en daarna anticoagulopine antistoffen. En dan is het ook nog een beetje zo dat IgG waarschijnlijk een iets hoger risico geeft dan IgM. En het allerergste is als de patiënt 3 van de 3 positief is. En dat noemen we dan triple positief. En die hebben duidelijk het hoogste risico. Ja.
Wat maakt het nog uit of je er 1 of 2 hebt dan? Of zeg je bij triple positief is het altijd raak en daaronder?
Nee, eigenlijk om het eenvoudig te houden, meer is erger. Dus 2 is erger dan 1. 3 is erger dan 2. En dan is het ook nog een beetje zo dat hoe hoger de titers eigenlijk, hoe hoger het risico is. Ja. Maar het is niet zo dat we een bepaalde score hebben of dat je zegt triple positief is zo en zoveel procent. Het is een soort glijdende schaal. Ja.
Ja, en wat ik dan ook altijd wel bijzonder vind aan APS ten opzichte van andere trombofilieën, is dat er zowel een verhoogd risico is op veneuze als arteriële tromboses, waarbij bij de meeste trombofilieën we toch vooral veneuze tromboses zien. Ja, waarom is dat voor APS nou anders? Weten we dat of is dat nog steeds niet helemaal duidelijk?
Nou, helemaal duidelijk is dat niet. Maar waarschijnlijk een deel van het verhaal zit hem in dat de erfelijke trombofilieën, dat zijn allemaal trombofilieën die een probleem geven in de plasmatische stolling. En voor de APS-antistoffen is het zo. Die grijpen dus, zoals ik al zei, in op allerlei mechanismen. En onder andere ook veel celactivatie. En over het algemeen is het zo dat we denken dat bij arteriële trombose de plaatjesactivatie iets belangrijke rol heeft. En bij veneuze trombose de plasmatische stolling. Dus daar zit mogelijk een deel van het verschil, maar echt heel goed weten doen we het niet. Nee. En het is ook wel, je kan je ook afvragen als we denken dat zoveel mechanismen een rol spelen, dan vaak is dat een teken dat we het gewoon niet zo heel goed weten. Dus dat is misschien ook wel aan de hand. Aan de andere kant kan je denken, die antistoffen zijn heel weinig specifiek, dus dat is ook wel waar. En dus binden ze misschien ook wel gewoon aan heel veel verschillende targets.
Ja, ja, en heeft het dus ook gewoon een wat grotere variëteit aan uitingen op die manier.
Ja.
Ja, om het ook nog wat verder in detail over de klinische aspecten van APS te hebben, hebben we een casus meegenomen. En dat gaat over een 35-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis die door de huisarts wordt verwezen naar de poli. En er is 4 weken geleden bij haar een segmentele longembolie vastgesteld. En die diagnose is in Bulgarije gesteld, waar ze ook oorspronkelijk vandaan komt. En ze is gestart met behandeling met rivaroxaban. Omdat er geen uitlokkende factoren aanwezig waren, is er toen in Bulgarije ook een trombofilie-workup ingezet. Die je na in Google Translate te gooien ziet dat daar een positieve anticardiolipine IgM van 45 units per milliliter uitkomt. IgG voor anticardiolipine is negatief. En ook de antistoffen tegen beta 2 glycoproteïne en de lupus anticoagulant zijn negatief. Ja, kan je vertellen wat we nou precies meten met deze testen?
Ja, zeker. De anticardiolipine en de antibeta-2-glycoproteïne 1 testen, dat zijn eigenlijk testen waarbij je direct de auto-antistoffen aantoont. Er zijn verschillende soorten assays, maar die kan je samenvatten als solid phase assays. Dus je hebt iets van een plaat of beads of iets en er zit dan bijvoorbeeld beta-2-glycoproteïne 1 op. Breng je het plasma mee in contact en dan kijk je of daar IgG of IgM blijft zitten. Dus een directe aantonen van de antilichamen. De lupus anticoagulans is een ander soort test. Dus dat is een functionele stollingstest eigenlijk, gebaseerd op stollingstijden. Die werkt als volgt. Dus stollingstijden is eigenlijk het kijken als je een activator toevoegt en je recalcificeert. Dus dat je brengt het calcium weer erbij, want dat is een nodige cofactor. Hoe snel krijg je dan trombinevorming? Dat is een stollingstijd. Nou, als die verlengd is, dan heb je mogelijk te maken met een remmer. En daar zoeken we naar, hier, remmende antistoffen. Je volgende stap is dan kijken, is die stollingstijd, die is verlengd. Ik voeg mijn activator toe. Meestal bijvoorbeeld slangengif is dat, een 10-activator. Maar het duurt te lang voordat ik trombine krijg. Dan doe je een mengproef. Dus je mengt je patiëntenplasma met gezond donorenplasma, waar gegarandeerd 100% stollingsfactoren in zitten. En een corrigerende mengproef vertelt je dat het gebaseerd is op een deficiëntie. Als het niet corrigeert, dan is er een remmer. En dat klinkt misschien niet direct logisch, maar dat heeft ermee te maken. Zo'n remmer heeft altijd overcapaciteit. Die kan eindeloos veel remmen. Dus ook als je mengt, dan blijft het nog steeds verlengd. Een deficiëntie heb je al heel snel weggecorrigeerd, want ook met de helft van je stollingsfactoren heb je al genoeg om een normale stollingstijd te krijgen. Nou goed, dus stap 2 van de test. Dus de eerste test is verlengd. De mengproef is ook verlengd. Dus je weet, er is een remmer. Het is niet een deficiëntie. Nou, en wat je dan als laatste stap doet, is je voegt een overmaat aan fosfolipiden toe. Dus een soort vetoppervlak eigenlijk, waar de stollingsreactie op plaatsvindt. En als je die toevoegt en het corrigeert wel, dan is de remmer dus fosfolipiden afhankelijk. Dan is je test positief. Dan heb je een lak.
En dat is dus altijd een beetje een verwarrende naam. Dus die anticoagulans term komt dus uit het feit dat die stollingstijd verlengd is. Terwijl het dus eigenlijk wel een... Je bent niet geanticoaguleerd. Je hebt een hoger risico op trombose.
Ja, dus dat is heel verwarrend in de praktijk. Dus het is überhaupt... Dus één stap terug nog. Het is verlengd omdat die antifosfolipide antistoffen... die competeren met de stollingsfactoren voor oppervlak voor die reactie. Dus in vitro zitten die antistoffen gewoon in de weg voor de stollingsreactie. In vivo, in de patiënt, heb ik net geschetst wat we denken dat er speelt. Allerlei andere celactiverende mechanismen en stollingsactiverende mechanismen. Dus het zijn hele andere mechanismen in vitro en in vivo. In vitro zit het in de weg en is de stolling vertraagd. Maar in de patiënt is er zeker niet sprake van antistolling.
En als je dit zo uitlegt, die lupus anticoagulans test, kan ik me zo voorstellen dat het gebruik van bloedverdunners ook wel weer gaat interfereren, want dat beïnvloedt ook je stollingstijden. Maakt dat nog uit welke je neemt en wanneer je hem neemt, of je die test wel of niet kan doen?
Ja, zeker. Dus de test is vooral gevoelig voor DOACs, want dat zijn eigenlijk in feite ook remmers. Hè? In theorie niet fosfolipide afhankelijke remmers, dus het geeft niet altijd een verkeerde uitslag, maar het is wel heel foutgevoelig. Dus in principe is de test niet betrouwbaar als de patiënt een DOAC gebruikt. Er zijn wel labs die gebruik maken van zogenaamde DOAC remove, wat een chique naam is voor een beetje houtskool. Als dat goed gecalibreerd is in het lab, dan is dat op zich werkbaar en dan kan het wel. Of je kan de patiënt, als dat klinisch kan, maar dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag, maar als het klinisch kan, dan kan je eventueel een gift of twee overslaan of echt in een dalmoment proberen te meten. Maar ja, dan moet je het ook toch wel een beetje zorgvuldig interpreteren, laat ik zeggen. Maar in principe, de DOAC interfereert echt. Vitamine K-antagonisten wat minder. Want die creëren eigenlijk een deficiëntie, dus die zou je weg moeten vangen. Maar toch in de praktijk, zeker bij een hogere INR, zie je toch wel fout positieve, maar ook fout negatieve. Ja.
Ondanks dat je wel corrigeert met donorplasma.
Ja, dus dat in theorie zou dat niet moeten. In de praktijk is dat toch wel, zie je toch wel echt fout positief en fout negatief. Ja.
En LMEH's interfereren?
LMEH kunnen wel. Ja.
Dus daar kan je eventueel iemand, als je denkt van ik durf echt niet te stoppen, dan zou je eventueel daarop over kunnen gaan.
Dat kan. En dat doe ik ook soms als ik het echt graag wil weten en echt op korte termijn, dan is dat een veilige optie. Ja.
Ja, met deze patiënt hebben we dus positieve IgM-anticardiolipine gevonden. Ja, de vraag is dan natuurlijk, wat zegt dit? Als we nou 100 gezonde mensen zonder trombose van straat pakken, hoeveel van die mensen hebben positieve APS-antistoffen?
Toch meer dan je zou denken. Laat ik het daar mee beginnen. En precieze getallen, die zijn onbekend, zijn wel... reviews over geschreven met enorme tabellen en eindeloos veel studies. Dus maar net welke studie je gelooft. En die getallen lopen uiteen van een 0,5% tot 50%. Nou, dat is natuurlijk waanzin, 50%. Maar het komt zeker regelmatig voor. Denk enkele procenten van de gezonde mensen hebben gewoon APS-antistoffen. Ja. En daarbij lijkt het wel zo dat een lupus anticoagulans wel echt wat zeldzamer is bij gezonde mensen. Ja.
En zijn er dan bepaalde mensen die daarvoor zou willen screenen? Want het komt dus in veel gezonde mensen voor, maar ook volgens mij in bepaalde patiëntpopulaties. Zijn er dan mensen waarvan je zegt, dan moeten we zeker weten of ze die antistoffen hebben, om het risico in te kunnen schatten?
Ja, dus twee aspecten om daarin mee te nemen is in de a priori kant. Want als je iedereen gaat screenen met een trombose, dan... ik heb daar wel eens wat aan gerekend. En die nummers needed to screen zijn echt enorm hoog. Dus je wil op de een of andere manier toch wel een soort van verdenking hebben. Een soort van een a priori kans dat die patiënt het heeft. En het andere aspect is natuurlijk, verandert het mijn beleid? En ja, dan, nou ja, daar komen we misschien zo nog op. Wat betekent dat eigenlijk voor je behandeling? Maar als je bijvoorbeeld al besloten hebt dat je antistolling voor onbepaalde duur gaat voortzetten, ja, dan hoef je daar in ieder geval niet meer voor te doen, zeg maar. Welke patiënten in het algemeen, gewoon in de praktijk, welke patiënten doe je dan diagnostiek? Nou, in ieder geval patiënten die een recidief trombose hebben onder behandeling. Patiënten die zowel veneuze als arteriële trombose hebben gehad. Patiënten die ook een auto-immuunziekte, een ander systeem auto-immuunziekte hebben. Vooral SLE-patiënten met trombose zijn natuurlijk ontzettend verdacht voor APS. Want het komt heel veel samen voor, hè? Ja. SLE en APS. En patiënten die bijvoorbeeld een bijpassende obstetrische voorgeschiedenis ook hebben doorgemaakt. Soms zijn die al getest, gewoon puur omdat de obstetricus dacht aan APS, maar soms niet. Ja, dus dat zijn vrouwen die drie vroege miskramen achter elkaar hebben gehad. Vrouwen die een vroege geboorte hebben gehad door placentaproblemen. Formeel is dat voor de 34 weken. Of vrouwen met een intrauterine vruchtdood. Dus of een hele late miskraam na de 10 weken is dan de formele klassificatiecriterium. Dus vrouwen met zo'n voorgeschiedenis moet je eigenlijk überhaupt al testen. Maar zeker als je ziet dat jouw trombosepatiënt die voorgeschiedenis heeft, moet je aan APS denken. En dan, ja, dat zijn categorieën waarbij ik denk ik zonder meer zou testen. En dan kan je ook zeggen, nou, patiënten die verder geen uitlokkende factor hebben gehad voor een trombotisch event. Dan heb ik het vooral even over veneuze tromboembolieën. Die hebben ook a priori een hogere kans op APS. Dus in de praktijk bijvoorbeeld in het LUMC waar ik werk, hebben we het eenvoudig gemaakt. En is het protocol gewoon om iedereen met een VTE zonder uitlokkende factor te testen. Vanuit de arteriële trombose is het zo dat weinig tot geen cardiovasculaire risicofactoren in jonge leeftijd, daar moet je er zeker ook aan denken.
Ja, en bij deze patiënten, dus een jonge vrouw, blanco voorgeschiedenis, unprovoked trombose met een positieve IgM anticardiolipine. Kunnen we nu bij haar de diagnose antifosfolipide syndroom stellen?
Nee, nog niet. Ik hoop dat veel mensen dat weten, maar die testen die, wat we net bespraken, het komt veel voor in de algemene bevolking überhaupt, die antistoffen, maar ook kunnen ze tijdelijk ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een infectie of een andere acute fase moment.
En tijdens een trombose kunnen ze dan ook al soort...
Tijdens een trombose zelfs heb je fout positief, maar zelfs ook fout negatief. Dat heeft ook te maken met interferentie van acute fase eiwitten met die testen. Dus er zijn zeker fout positieve. Dus dat is een reden om altijd, als de test positief is, die te herhalen met een interval van minstens 12 weken. En pas als de test opnieuw positief is, dan voldoet de patiënt aan dat criterium. En dan heb ik het over de test die oorspronkelijk ook positief was. Dus als eerst iemand een anticardiolipine IgG had en daarna een keer een lak en daarna niks meer, dan is er geen sprake van APS. Het moet echt dezelfde test zijn. Ja.
En dan heb je dus daar eigenlijk maar je laboratoriumcriterium. En welke andere criteria moeten er dan nog aanwezig zijn om de diagnose echt formeel te kunnen stellen?
In 2006 zijn er criteria opgesteld, revised Sapporo criteria worden die genoemd. En die zijn op zich overzichtelijk aanbruikbaar. Het zijn de testen zoals ik die net noemde. En aan de klinische kant moet de patiënt dan ofwel trombose hebben, in welk vaatbed dan ook. Dat maakt in wezen niet uit. Kleine letters is wel dat tromboflebitis is, dat is onvoldoende voor een APS-diagnose, maar de rest eigenlijk wel. En dat kan dus zelfs microvasculaire trombose zijn. En of die obstetrische criteria. Dus als de patiënt iets van die kliniek heeft en bij herhaling die antistoffen, dan kan je de diagnose stellen. Die criteria uit 2006 zijn wel oorspronkelijk bedoeld als research klassificatiecriteria. Maar goed, daarna zijn natuurlijk wel veel ook studies gedaan met die criteria. Dus de meeste dingen die wij denken te weten uit de literatuur van APS zijn op basis van die criteria. Dus dat zijn de criteria die ik zou gebruiken in de dagelijkse praktijk voor je kliniek. En daarnaast moet je natuurlijk gewoon blijven nadenken. Als iemand waanzinnig veel aterosclerose heeft en dan een keer een enstemie maakt en dan toevallig een anticardiolipine IgM heeft persisterend, ja, dan moet je heel erg afvragen of dat APS is. Ja,
ja, en nou kom je ook, als je naar die criteria gaat zoeken, kom je ook nog nieuwere criteria tegen uit 2023 met echt een enorme tabel met allerlei uitingen. Hoe moeten we die nu zien? Gebruiken we die nou ook om in de kliniek om de diagnose te stellen of niet?
Nee, die zou ik niet gebruiken. Die zijn inderdaad waanzinnig complex, maar dat is niet de reden. Ik denk dat de reden vooral is wat ik net zeg. Ja, kijk, de studies die beperkt zijn hoor, maar die we hebben om onze richtlijnen hebben, maar weinig, maar in ieder geval onze klinische beslissingen op te baseren. Ja, dat zijn allemaal studies met die 2006 criteria. Dus dat is gewoon wat ik zou gebruiken. Deze nieuwe criteria zijn opnieuw echt heel expliciet ontworpen om het onderzoek te harmoniseren. En het zijn echt research criteria. Ik denk over 20 jaar zullen dat wel de klinische criteria zijn. Maar voor nu zou ik zeker die 2006 criteria gebruiken.
En in de praktijk, wat is het moment waarop jij, als het ware, je eerste diagnostiek naar APS inzet, met dat ook het risico op als positieve en negatieve uitslagen ten tijde van trombose? Zet je de diagnostiek als eerste in op dat moment of wacht je een tijdje voordat je het inzet?
Ja, ik zet meestal diagnostiek in als ik de patiënt terugzie op de poli na het trombose-event. Dus echt in die acute fase heb je toch te veel interferentie, nog even los van de antistolling, maar te veel interferentie met de testen.
En dan hoop je dat ze nog niet op een DOAC gezet zijn. Of moeten ze dan bridgen naar een LMR?
Nou, ik ben daar pragmatisch in. Ik doe de testen gewoon met de DOAC. En als de LAC dan positief is, dan ga ik daarna nog eens een keertje nadenken over bridgen en een tweede keer. En als ik het echt niet geloof, een derde keer. Maar meestal die eerste test doe ik met de DOAC. Wel goed om te noemen, dus die solid phase assays, die echt anticardiolipine en de antibeta 2, die worden helemaal niet beïnvloed door antistolling. Die kan je gewoon betaalbaar interpreteren met antistolling. Het is alleen die LAC, die functionele test, die daar last van heeft. Ja.
Ja, dan even terug naar de casus. Hier wordt dan ook na 12 weken de APS-serologie herhaald, waarbij dus aanhoudend sprake is van die eerder gevonden anticardiolipine IgM. Zonder andere nieuwe bijkomende APS-factoren, waarbij je dan dus ook volgens de criteria de diagnose antifosfolipidesyndroom kan stellen. Zij is gestart met rivaroxaban. Is er nu dan ook reden om die rivaroxaban te gaan vervangen door andere therapie, zoals bijvoorbeeld vitamine K-antagonist?
Daar is veel over te zeggen, want daar zijn wel trials naar. In principe is dit denk ik wel de belangrijkste reden om te zoeken naar APS in de veneuze tromboembolie populatie, want die trials, er zijn er 4 die een DOAC hebben vergeleken met de vitamine K-antagonist specifiek bij APS. Dat is niet specifiek veneus tromboembolie APS, dat is alle trombose, dus ook arterieel. En in die trials, als je die samen neemt, zijn er waanzinnig veel meer ischemische CVA's in de groep met de DOACs. Dus de vitamine K-antagonisten doen het een stuk beter. Dan zijn er wel veel mitsen en maren, want die trials includeerden dus ook veel patiënten met arteriële tromboses. En over het algemeen is het zo dat bij APS de eerste trombose ook een beetje voorspellend is voor het type tweede trombose. Dus veneus wordt relatief vaak veneus als er een recidief is. En arterieel wordt arterieel als er een recidief is, maar dat is natuurlijk niet 100%. En het is ook zo dat in die trials heel veel zogenaamde hoogrisico APS patiënten zaten. In sommige, in een van de trials zelfs, alleen maar triple positieve patiënten. En sommige met al een recidief, die in de trial aan het begin al op een INR van 3-4 stonden. En vervolgens gerandomiseerd zijn naar rivaroxaban. Dus dat is bijvoorbeeld al een niet heel eerlijke vergelijking. Dus er is veel over te zeggen over die trials. Hoe erg die van toepassing zijn op de algemene populatie met bijvoorbeeld 1 antistof en 1 veneus tromboembolie, wat denk ik de bulk is van de patiënten die we zien. Maar het is zo'n enorme odds ratio op arteriële tromboses dat de standaardbehandeling moet zijn vitamine K-antagonist. En vervolgens kan je gaan nadenken als je vindt dat je patiënt een heel laag risico heeft of deze patiënt misschien niet waarschijnlijk veilig een DOAC kan gebruiken, omdat het gewoon zoveel makkelijker is voor de patiënt. Maar de standaardbehandeling is vitamine K-antagonisten. Nou, en wanneer is je patiënt al laag risico? Ja. En dan is deze casus denk ik een leuk voorbeeld. Want ik zei al aan het begin, die anticardiolipine is misschien wel het laagste risico. IgM ook nog eens. En de patiënt heeft natuurlijk geen andere tromboembolische events gehad. Dus dit is zeker een patiënt waarbij ik dat zou overwegen. En ik doe het eigenlijk nooit zonder het bespreken. Dus dat vereist op zijn minst gedeelde besluitvorming. Ja.
En je behandelduur is in principe gewoon indefinite?
Dat is een discussiepunt. Maar daar zijn geen trials naar. Wat we wel weten is dat er zijn wel gewoon algemene behandelduur trials geweest, waarin dan achteraf is gekeken van wie had nou APS. En de mensen met APS bij wie ontstolling wordt gestopt, die hebben wel richting een 3 keer zo hoog risico op een recidief. Dus dat APS is gewoon in algemene zin een sterke risicofactor voor een tweede trombose. Dus over het algemeen is de behandeling gewoon onbepaalde duur. Als je een laag risico serologisch profiel hebt, zeg maar, en je had bijvoorbeeld een ontzettend sterke tijdelijke risicofactor voor je trombose, en je patiënt heeft ook nog eens een reden om geen antistolling te gebruiken, bijvoorbeeld een ernstige bloeding of GE-problematiek of noem maar op, nou, dan kan je overwegen om kort te behandelen, maar de standaardbehandeling is echt onbepaalde duur antistolling.
En nou hoor ik mensen af en toe ook nog wel zeggen bij APS en acetylcholinesterol, we moeten naar een hogere streef INR om het risico verder te reduceren. Is daar data over dat we dat zouden moeten doen?
Er is wel data over, maar er zijn trials gedaan die de standaard INR vergelijken met de INR 2 tot 3 tot vergeleken met 3 tot 4. En 3 tot 4 is niet heel overtuigend beter voor een eerste trombose. Maar er zijn zeker internationale collega's die al beginnen met een hogere streef INR in Nederland. De meeste, eigenlijk alle behandelaren bij mijn weten, starten gewoon met de reguliere INR 2 tot 3. Bij een recidief moet je afvragen wat je dan doet. Maar goed, dat is een andere vraag. Ja.
Ja, na een jaar behandeling van deze patiënten vertelt ze je dat ze zwanger probeert te worden. En nou, ze komt er op de poli met de vraag dat ze online toch best wel wat heeft gelezen over antifosfolipidesyndroom en miskramen. Ja, wat vertel je haar over deze relatie en de kans op een succesvolle zwangerschap bij patiënten met APS?
Voor deze patiënt is het is de insteek net wat anders dan misschien de meeste patiënten bij wie dit speelt. Want zij heeft al een trombose en we zijn haar eigenlijk al aan het behandelen met therapeutische antistolling. Dat zal zeker niet stoppen tijdens de zwangerschap. Dus zij moet therapeutisch ontstold worden en natuurlijk in de zwangerschap niet met de vitamine K-antagonist, maar met laag moleculaire gewichtsheparines. Daarnaast krijgt zij het advies om Ascal te gebruiken vanaf week 8 tot week 36 in de zwangerschap als pre-eclampsiepreventie. Dus dat is niet trombosepreventie, maar pre-eclampsiepreventie. Nou, dat is best wel fors, hè? Dan krijgt ze dus dubbele antistolling. Maar dat is toch wel de richtlijn. Daar kan je natuurlijk altijd van afwijken als je bezorgd bent om een bloedingsrisico. De vraag speelt denk ik het meeste bij patiënten die alleen obstetrische uitingen hebben gehad. Dus niet al een indicatie voor therapeutische antistolling buiten de zwangerschap. En die behandelen we over het algemeen met profilactische laagmoleculair gewichtsheparine gedurende de hele zwangerschap en postpartum. En als Ascal opnieuw vanwege preeclampsiepreventie. We weten niet heel goed uit trials dat nou zoveel beter is. Maar dat is wel de stand van de evidence. En als ik het heb over kansen op, want dat was je vraag, kansen op succesvolle zwangerschappen, dan blijf ik meestal weg bij percentages in de spreekkamer. Maar in trials is dat rond de 80% per zwangerschap op een levend geboren kind.
Ja. Dus dat is eigenlijk niet eens zo heel slecht.
Nee.
Dat hangt van je perspectief af. Best wel spannend, denk ik, als je zwanger bent en 1 op 5 dat je kind het niet haalt. Maar het is zeker niet zo dat we bijvoorbeeld op voorhand zwangerschappen afraden of dat soort dingen. Nee, maar het kan ernstig verlopen. Ja.
Ja, dan tot slot ben ik laatst ook een keertje het toch wel omineus klinkende catastrofaal antifosfolipide-syndroom tegengekomen. En ja, kan je vertellen wat dat is? Maar wat onderscheidt dit nou van het normale antifosfolipide-syndroom en wanneer moeten we nou hieraan denken?
Dat is de meest ernstige uitingsvorm. Zeldzaam gelukkig, 1% van de patiënten krijgt daarmee te maken. En daarbij treedt er eigenlijk trombose op in drie of meer orgaansystemen min of meer tegelijk. De definitie is binnen een week. Vaak is dat ook en of een microvasculaire trombose. Dus niet alleen de grootvaten, maar ook bijvoorbeeld huidnecrose of diffuse alveolaire bloeding in de longen of bijnierinfarct. Bijnierbloedingen zijn ook heel typisch. Komt vaak ook een beetje seersreactie bij kijken. En ook een trombotische microangiopathie zie je op weefselniveau, maar ook soms systemisch. En dat is echt een spoedgeval. En dan moet je eigenlijk al handelen voordat je de diagnose gesteld hebt. En dat handelen, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Wanneer denk je er echt serieus aan? Maar nou ja, als je die knoop hebt doorgehakt, laat ik zeggen, en je denkt dit is catastrofaal antifosfolipide syndroom, dan start je de behandeling en die bestaat uit methylprednisolon, heparine en ja, ofwel plasmaferese of IVIG. En vaak daarna gevolgd ook door een vorm van B-celremming.
Ja, dus met name bij patiënten met meerdere tromboses in verschillende vaatbedden en microvasculaire tromboses dan getriggerd zijn van zou dit catastrofaal kunnen zijn.
Ja, en zeker als dat onverklaard is door iets anders. En zeker dat microvasculaire is typisch. Kijk ook naar de vingers en de huid en dergelijke, want dat zie je toch vaak. En ook ja, goed om te weten is dat de helft van de patiënten met catastrofaal APS, die heeft niet daarvoor al een APS-diagnose. Dus je moet toch dat beeld proberen te herkennen.
Nou, dan komen we aan het einde van deze podcast. Thijs, ontzettend bedankt voor deze, ik denk, hele nuttige primer over antifosfolipide-syndroom.
Heel graag gedaan.
Waarmee we allemaal weer vol vertrouwen de kliniek en de poli op kunnen. Dank je wel.
Ja.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!